Het levensritme van iedere dag herbergt het wezen van de schijn. Achter elke traan en iedere lach schuilt de zin van het zijn. Wie geeft mij een traan, schenkt mij een lach? Wie reikt mij de hand, wie doet mij leed? Al wat het leven mij geven mag, is slechts hetgeen ik de ander geef. Laat mij niet dansen op een andere toon. Niet handelen vanuit een andere macht. Wezen van alle schijn, verborgen in mijn woon. Ontwaak, leef en werk vanuit mijn eigen kracht. Ontwaak, leef en werk vanuit mijn eigen kracht.
Goedenavond allemaal, lieve mensen. Pieter heeft een heel stuk gegeven waar het in deze avond over zal gaan. Deze avond is een vervolg op de vorige keer, de kosmische Christus in onszelf. Nu komt het vrouwelijk aangezicht van God. We hebben eeuwenlang geleefd met het mannelijk aangezicht van God. Nu is het echt de beurt van het vrouwelijk aangezicht van God. Het is ook dit tijdperk, het Aquarius tijdperk, waar de vrouw de ontvangenis is met haar kruik van de inspiratie die het mannelijk element in haar kruik giet. Om even alle discriminatie weg te halen, dit is een zeer grote mystiek. Het mannelijk element, de geestkracht, dat is ook een klein mannetje. De geestkracht, de geest Gods, is mannelijk. Zoals u weet vanuit de vorige keer ook. Is deze geestkracht op weg naar materie in gradaties van niveau, in verdichting steeds meer komen tot materie, in het denken, in het brein van de mensen, in het functioneren van hersenen, van het kunnen coördineren, ons ratio gekomen. Het vrouwelijk aangezicht van God, heel diep verborgen, is het licht, klinkt vreemd, het licht van het onbewuste. Is het licht wat in het onderbewustzijn van de mens in versluiering bestaat en in dit komende tijdperk en in alles wat nu wordt gegeven en niet alleen via mij, maar ook door zoveel andere boodschappers, boodschappen, is dat de mens pas volledig het werkelijk gezicht, aangezicht van God kan zijn wanneer hij dit mannelijk en dit vrouwelijk element tot een eenheid heeft gebracht. Pieter beschreef zojuist hoe dat in de materie, juist in de materie, zijn vorm moet krijgen. Hij ging de weg, zag u, van beneden naar boven. Ik moet brengen van datgene wat van boven is, vanuit mystiek, naar materie toe. Het mag niet abstract blijven, want dan komt het niet in onszelf, dan komt het niet in ons denken, in ons voelen, in ons beleven. Dus het moet tot in materie gebracht worden. Maar ik moet het u eerst geven vanuit mystiek. Het vrouwelijk aangezicht van God is, ik vraag, Heer, geef mij de juiste woorden, is in steeds wisselende, steeds dichter bij het totale godsbeeld komen vormgevingen van energie, kosmische energiepatronen, waarin de geest God zo diep in materie van de mens gebracht kan worden, dat die mens daardoor in staat zal zijn zich in vrijheid en onafhankelijkheid tot zijn werkelijke God zijn innerlijk te kunnen bekennen. Dat was een hele lange zin, hè? Dit betekent namelijk ontzaglijk veel. Het betekent dat die mens in al die voorbije eeuwen zeer veel heeft doorgemaakt om tot dit besef van nu, van deze moderne mens van nu te kunnen komen. Daarvoor heeft hij eerst nodig gehad het matriarchaat, het vrouwelijk overheersende element, zeker ook in zijn religie, de grote macht van het onbewuste, wat in gradaties van niveau van spiritualiteit, dat zal ik zelfs uitleggen, in materie werd gebracht. Het werd zodanig in materie gebracht dat het een macht ging vormen waardoor de geestkracht, dus het mannelijk element, wat geest in materie brengt, niet tot zijn volledige recht kon komen. Sas, mag u hier enorm veel vragen over stellen, heel graag. Ik moet het nou eerst vertellen. In het plan, in het goddelijk plan voor dit zonnestelsel, werd, nadat gegeven werd het weten van het onbewuste, van het leven, ik zou zeggen, achter de sluier, van het bestaan van geest, eigenlijk buiten materie. Dat was wat het matriarchaat toen bracht. Daar werd mee, zodanig mee gewerkt en mee geleefd, dat daardoor de ontwikkeling van de bevestiging van de persoonlijkheid van de mens, dus het mannelijk element in de mens, geblokkeerd werd. Zelfs mag u vragen waarom. Dit heeft evenzo geduurd, zo lang totdat die mens daar heel diep van bewust werd. En zoals u weet, de mens kan tot nu toe heeft altijd alleen maar kunnen leren, zijn lessen kunnen trekken uit het negatieve. Toen kwam het patriarchaat. Toen werd het mannelijk aangezicht van God heel duidelijk. Daar werd de religie op gebaseerd. Daar werd het sociaal-maatschappelijk leven op gebaseerd. Eeuw na eeuw en eeuw na eeuw. Met als consequentie daarvan het wegvagen, de onderdrukking van het vrouwelijke. Zo zelfs dat de vrouw haar ziel onthouden werd. Nu zijn we aangeland op een zeer, zeer groot, belangrijk, haast cruciaal punt, kruispunt van wegen, waar wanneer de mens, ik zeg dus niet de vrouw, maar wanneer de mens, man en vrouw, niet gaat beseffen en niet gaat ontvangen en in zich opnemen en verwerken van het vrouwelijk aangezicht Gods, de wereld ten onder zal gaan aan de te grote mannelijke vuurelementen. Dus in vernietiging. Niet bang worden, dit is niet een vurenprofetie, maar dit heeft vooral te maken met de mens in zijn persoonlijkheid, hoe de persoonlijkheid van de mens beknot wordt in zijn werkelijk Gods gelijk zijn, zijn werkelijk Gods evenbeeld zijn. In dit belangrijke moment, nu in dit Aquarius-tijdperk, het beginpunt, de vrouw heeft haar recht van zijn op de man veroverd in de maatschappij, nog niet in de uitoefening van de bestaande religies, tenminste niet zo helemaal, laat ik het zo zeggen. Nu komt in de vrouw het besef van haar mannelijk element zeer duidelijk naar voren. In die man aanrakend zijn mannelijke vuurelementen. Dus wat gaat er dan gebeuren wanneer niet wordt gezien door de vrouw, maar ook in het vrouwelijke element van de man, in zijn innerlijk weten, in zijn begrip, zowel rationeel als gevoelsmatig, dat wanneer nu Gods aangezicht, Gods vrouwelijk aangezicht in de wereld niet vanuit de diepste ontvangenis, de juiste vereniging tot stand zal komen in materie, wij een te grote overheersing van vuur, van het vuurelement, dus de bevestiging, de mannelijke bevestiging in onze mensheid zullen krijgen. In de lessen die ik kreeg, werd mij getoond hoe de weg van de vrouw, maar ook van het vrouwelijke zijn van de man, moet zijn om deze te grote vuurkracht niet te laten verschroeien en te vernietigen, maar tot verwarming te brengen. Het vrouwelijk aangezicht van God duidt op het plan op aarde, het goddelijk plan op aarde. Dat laatste boekje is zojuist verschenen. Het goddelijk plan op aarde is vanuit geestkracht, vanuit het mannelijk geest, goddelijk geestelement in de mens, de materie zodanig te vormen, zodanig te vernieuwen, dus eigenlijk te hervormen, dat daardoor mannelijk en vrouwelijk één totaliteit zullen gaan vormen. En dat bedoel ik niet alleen man en vrouw, maar ik bedoel dus vuur en water, licht en duisternis, zon en maan. Ik bedoel hiermee dat het goddelijke in de mens bevestiging zoekend, vindend, moeten hebbend in persoonlijkheid, nu zal kunnen gebeuren vanuit genade, vanuit liefde, vanuit werkelijke innerlijke liefde, vanuit werkelijke totale acceptatie en overgave van de mens aan dit goddelijk zijn innerlijk. En daar zijn vele wegen voor en graag straks uw vragen en daarop de antwoorden hoe. Waarom is het juist nu zo belangrijk? De totaliteit van het geheel, de eenheid, het licht van het bewustzijn. Het inzicht hierover. Gedragen door de liefde is de basis waarop de mens zijn wereld, onze wereld, zodanig kan gaan herstructureren, hervormen, dat er in deze wereld, onze wereld, een leven kan gaan komen waarin wij onszelf niet hoeven te bevestigen door de ander te vernietigen. Waar in deze wereld een zodanig samengaan kan zijn van alle elementen in de mens naast elkaar. Het betekent dat wanneer nu de mens wil gaan werken aan dit nieuwe besef, het is natuurlijk helemaal geen nieuw besef, het is een oeroud besef, maar nu in nieuwe vormen tot ons komt, wij werkelijk En ik zeg werkelijk, in materie, in stof, tot een verandering van onze wereld kunnen komen. En u ziet dat dit overal in verschillende vormgevingen werkelijk nu al aan het gebeuren is. En ieder trekt dat jasje aan wat hem het beste past. En zo zult u in vele esoterische, religieuze groeperingen dezezelfde waarheid horen in andere woorden, in andere vormgevingen. Maar waar het dus nu op aankomt is dat die mens heel bewust met zijn heilige vrije wil, heel bewust zichzelf zodanig gaat zuiveren dat deze mens in vrijheid, onafhankelijk van zijn dwangmatigheden, zijn werkelijke opdracht, mens te zijn en beide aangezichten Gods tot materie te brengen, kan gaan vervullen. In de psychosofie, de weg zoals werd gegeven en zoals ik u mag doorgeven, wordt dan één facet van deze grote weg, van deze grote waarheid, zeer sterk belicht. Dat is de zuivering van het onderbewustzijn, waardoor de mens in zijn bewustzijn tot een herbewapening kan komen, tot een vernieuwing van zijn werkelijke mens zijn in dit huidige leven. Dus dat die mens van nu in een zodanige staat komt van vrijheid, dat die mens van nu niet meer in dwangmatige, eeuwigdurende herhalingen van oud karma en vernieuwd karma terechtkomt. Ook daar graag straks uw vragen over. Wat houdt dat dan in, deze zuivering van het onderbewustzijn? Dit houdt in dat de wereld van de geest, die ligt diep in ons onbewuste, langzaamaan in ons bewustzijn gaat komen. Dit houdt in dat onze ratio dit moet gaan begeleiden. Dat ons denken zodanig evolueert dat het mogelijk is, dit bewustzijn van dat onbewuste heel langzaam aan kan gaan integreren in het dagelijks leven van ons mensen van alle dag. Dit betekent ook dat dan mystiek niet meer wordt gezien als mistig iets, dat esoterie niet is voor speciale, vergeef me het woord, wat zweverige mensen, dat religie niet is van alleen maar zondag in de kerk zitten. Nee, dat de mens van nu beseft dat hij deze planeet alleen werkelijk kan bewonen, bevolken, begeesteren, wanneer hij in zich tot eenheid brengt in zijn materie, Gods mannelijk en Gods vrouwelijk aangezicht. Ik heb in deze paar woorden, die zeer compact zijn, ontzaglijk veel gezegd. Zoveel dat ik het gevoel heb dat er in u nu even stilte moet komen. Dat er een bezinking moet komen van alles wat is gezegd. En dat wij dan straks gaan kijken achter de sluier van al die woorden. Hè? Want ja, een mens heeft alleen maar woorden tot zijn beschikking om dat in het bewustzijn van andere mensen te kunnen brengen. Maar naast deze woorden is daar de grote kosmische energie, de grote kracht van het goddelijke in ieder mens, en zeker hier aanwezig in ons, wanneer wij luisteren naar woorden die toch, natuurlijk in de verdichting van deze persoonlijkheid, dat kan niet anders, toch vanuit de sferen naar u toe komen. Het betekent dat wanneer wij mensen, heel langzaam aan, vlug gaat dat niet, steeds gevoeliger, steeds dieper geraakt worden in ons zijn, wij uiteindelijk de kus van de bruidegom in ons ontvangen. En wat betekent dit? Dit betekent dat uiteindelijk ieder mens, man of vrouw, werkelijk ervaren kan, innerlijk, diep in zijn gevoel, los van allerlei emoties, los van allerlei denken, los van allerlei achtergronden, dwangmatigheden, geconditioneerdheden. Werkelijk ervaren kan dat dit goddelijk zijn levend in hem of haar bestaat. Een van de wegen, van de vele wegen daartoe, is toch ook de meditatie. Ik zou met u in een meditatie willen gaan. Ik hoop dat u dat ook wilt. In een meditatie. Hij zingt het meditatieliedje. In een meditatie die ik een zou willen noemen, eerst een actieve concentratie. Gericht vanuit ons innerlijk verlangen om de aanwezigheid van de bruidegom in ons zijn te mogen voelen. Daarna een passieve, niet oeverloze, toch gericht op de vervulling van deze twee-eenheid. In uw dagelijks leven zult u, denk ik, slechts heel zelden uzelf zien als een licht, uzelf zien als een stralend bron van licht, een kracht innerlijk in uzelf. In onze haast, in onze drukte, in onze pijn, verdriet, boosheid, weet ik wat we allemaal hebben. In de vreugde ontmoeten wij het soms. In onze negativiteit, en wat is negativiteit in ons lijden? Niet soms daarna. In ons mensen, van dag tot dag, werkend, vechtend vaak, hè? Zoekend. Het is als toen in de wijdingsdienst, de persoonlijkheidswachter die daar met zijn kaarsje loopt, in zijn verkrampte handen haast, leven na leven, zoekend naar het licht. Altijd op zoek, overal zoek je het. Waar is het? Alleen hier. En altijd wachtend op het wonder. De eenheid, de werkelijke betovering, de geraaktheid. En het zit in ons. Ik heb het pas zo duidelijk nu ontdekt. Het zit in jezelf. In deze meditatie wil ik u, probeer ik u, dat te laten, ik weet het niet, voelen, zien, wat het maar kan zijn. Al is het maar zo'n flitsje. Laten we het proberen, samen. Gaat u rustig en ontspannen zitten. Niet gespannen, niet verwachtingsvol. Nou komt het wonder. Nee, helemaal stil, loslaten. Jij bent die jij bent, hier zittend op deze stoel. En jij stelt je open. Jij wetend dat jouw licht in jou is. Jij hebt nu de kracht in je om heel duidelijk je daarop te richten, je daarop te concentreren en te zien. Ik zeg je, je kunt het zien. Visualiseer het voor je, rechts voor je. Visualiseer daar een stralend licht. Zie hoe immens sterk dit licht is. Kijk ernaar. Verbaasd, verwonderend En zie dan, herken dan daarin jouw eigen gezicht. En weet dat dit is jouw eigen enigste krachtbron, waardoor, waarvoor en waarom je bent gekomen op deze wereld. Neem dat in je op. Zie hoe je daar in een onlosmakelijk geheel mee verbonden bent. Hoe dat jouw motor is. En hoe dit zijn van licht de enige werkelijke beleving is waardoor een mens kan zijn. Laat dit licht tot je doordringen. Voel je daar helemaal in meegaan in dat licht. Voel de warmte daarin, de bescherming, de genade. Het is goddelijk. Dat ben jij in je. En voel hoe in dit weten, in dit zijn, alles vervloeit. Zie dan hoe er een straal van licht uit dit lichtend wezen in jouw bewustzijn komt, in jouw kruinchakra, de duizendbladige lotus. En zie dan hoe daardoor nieuwe deuren opengaan, nieuwe ideeën komen, nieuwe perspectieven. Hoe er in jouzelf in de komende tijd opening komt om oude vormen die je in hun greep hebben, die je in hun pijn hebben, in hun miskenning, in hun verdriet, in hun schulden, hoe die nu langzaamaan los kunnen. Dat je ze los kunt laten. Er komt vrijheid in jezelf, vernieuwing. Zie hoe dit licht zich verbreidt naar je voorhoofdcentrum, het innerlijk oog. En hoe dit licht daar in jouw innerlijk oog jou brengt tot dieper schouwen in jezelf, tot meer inzicht in jezelf, naar jezelf, uitwaaierend, uitstralend naar buiten, naar anderen. Herken in jou zwakheid, de zwakheid van de ander. Herken in jouw kracht, de kracht van de ander. Zie hoe dit licht zich verbreidt, stralend, warm, teder, naar je keelcentrum. Zodat jij kunt spreken juist die woorden die die vernieuwing in je denken, het loslaten van de oude gebondenheden, de diepte van je inzicht, je nu zullen ingeven. Zie hoe dit licht zich verbreidt naar je hartcentrum, je hartchakra. En voel, beleef diep in jezelf. Hoe er een wonder in je hart gebeurt, hoe daar komt een warmte. Een kracht van liefde die je in jezelf nooit had vermoed. Hoe er is een kracht van een zo grote liefde dat jij durft te zijn die je bent. En dat jij durft dit leven aan te gaan en te leven wat het je ook heeft of nog mag geven. In leed en in vreugde, in pijn en verdriet. En in stilte en acceptatie. En voel hoe daar in je hart iets plaatsvindt. Zo diep. Waardoor de kracht zo groot wordt, dat wanneer nu het licht zich keert, zich verbreidt naar je emotiecentrum. Je solar plexus. Daar waar de emoties in ongeordende staat vaak in disharmonie zijn. Hoe je nu de kracht hebt. Door jouw eigen vernieuwing, door jouw kracht van liefde, door je diepere inzicht, om deze emoties in harmonie te brengen, te reguleren, er zelf baas van te worden. En wanneer je dan ziet, voelt, beleeft hoe jij zelf jouw eigen, zo verwarrende, vaak in disharmonie zijnde emoties, zelf nu kunt herkennen, plaatsen, met je inzicht kunt gaan herwaarderen, door die vernieuwing kan hervormen, door de kracht van je liefde tot positieve, tot vreugdevolle emoties kan brengen. Zie dan hoe dan nu dat licht zich verbreidt naar je onderbuik, naar je lijf, naar je zijn als man, als vrouw. Met alles wat daar in dit leven, in je man zijn, in je vrouw zijn, jou zo heeft geraakt, zo heeft bewogen. En voel dan dat je nu de kracht hebt om jouw bevestiging in je man zijn of in je vrouw zijn, vanuit je vernieuwde denken, je diepere inzichten, de kracht van je liefde te kunnen plaatsen. En het licht verbreidt zich naar je stuitcentrum, naar je werkelijke stoffelijke zijn. En daar in dat stoffelijk zijn van je mens zijn, man of vrouw, daar kun je het nu brengen, met je vrije wil, niet meer dwangmatig gebonden. Vrij in de genade van de liefde in jezelf. En zie nu met mij hoe het licht stijgt, omhoog stijgt, goud van kleur, door datgene wat je er zelf nu aan hebt kunnen toevoegen. En het verbindt zich weer met dat hogere, stralende wezen wat jij bent. In jou hebben achtergelaten. De genade, de staat van genade, in liefde te kunnen zijn met jouw eigen goddelijk zijn, in vergeving naar jezelf en dus voor anderen, waardoor genezing vindt in jezelf en dus naar anderen. En ga nu in de stilte van dit, van deze blije hereniging, enkele seconden, stil, heel stil zijn, ontvangend. Voel nu in je voeten, in je lichaam, in alles van je zijn, nieuwe kracht, nieuwe levensmoed, nieuwe levenswil, vreugde om te willen te kunnen leven. Voel hoe jij zelf zo diep in jouzelf bent gekomen. Dat alles wat jou gebeurt of gebeurd is, een onderdeel is van jouzelf. Dat jouw kracht altijd aanwezig is en altijd opnieuw herkenbaar, oproepbaar, verenigbaar. Alsjeblieft. Haalt u nu een paar keer diep en rustig adem. En laat uw armen zo lekker hangen. Voel je even lekker vrij. Hè? Zo, weet je wel. Alsjeblieft. En nu wil Twan misschien zingen. Waar is Twan? Dat zit je ver, joh. Bron van licht. Ik was ook ver.
Schenk uw gouden stralen, o bron van licht, verwarm mijn hart, doorgloei mijn hele wezen. Diep in mijzelf straalt Gods aangezicht, zing uw eeuwig lied. O leven, mijn leven. Zing uw eeuwig lied. O leven, mijn leven. Ik wil leven, leven, vanuit de vreugde van het hart. Ik wil werken, werken, door de vreugde van het hart. Ik zal sterven, sterven, met de vreugde van het hart. Opdat ik zal leven. Ik zal leven in de vreugde van het hart. Vrede, zei u. In de vrede des Heren, in de diepste duisternis, roep ik u. Door duisternis zal het licht wederkeren. In mijn kleine mensenhart herken ik u.
Voor we naar de vragen gaan en het spel van vraag en antwoord, zal Twan eerst een lied zingen, Man en Vrouw.
Man en vrouw, verbintenis, uit liefde geboren. Eigenheid laat je niet de ander toe behoren. Drink samen wijn uit je eigen glas, samen in de regen, in je eigen jas. Geef hem van je brood, eet niet uit zijn hand. Deel uit je hart, vraag geen onderpand. Man en vrouw, samen onderweg naar jezelf. Man en vrouw, samen onderweg naar jezelf.
Waarom is er zo'n lange weg door lijden en negativiteit nodig om bij het licht vanuit je hart en vanuit je hart te kunnen gaan leven?
Deze, ga maar zitten hoor, het duurt te lang. Deze lange weg is tot nu toe nodig geweest om die duisternis erg goed te beseffen, want in iedere duisternis zit het licht verborgen. Hè? Door helemaal door die duisternis heen te gaan, kan de mens tot dat licht komen. Dat is nu juist wat nu gegeven wordt, die handreiking vanuit de sferen, datgene wat in de psychosofie wordt gebracht, dat die mens nu op het punt staat, zo ver is gekomen, dat hij niet een eind kan maken aan die duisternis, aan dat lijden. Nee, dat zal nog een poos doorgaan, maar wel aan de mate waarin die mens afhankelijk is van die duisternis, van dat lijden, en hoe hij daar doorheen gaat, waardoor die duisternis verlicht wordt. Begrijp je dat? Als je niet begrijpt, moet je net zo lang uitmelken tot je wel begrijpt. Ja, ga maar door. Ik zal jou een vraag stellen. Dan komt het antwoord toe. Als je nou niet weet van een mate van harmonie, een mate van geluk, dan ga je dat geluk op alle mogelijke manieren proberen te pakken. Op wat voor wijze dan ook. Je wil dat geluk hebben en je wil daar naartoe. En hoe je daar dan ook naartoe komt, dat is ook niet zo belangrijk. Wat dus betekent dat je in wezen dat geluk niet krijgt, ook niet echt nastreeft, maar naar bevrediging van je eigen begeerten, die zijn ontstaan uit alle pijnen en lijden die we hebben. Dus heeft die mens die weg gekozen om tot bewustzijn te komen van licht, om door duisternis heen te gaan, waardoor de pijn zo duidelijk is geworden dat die mens, om te kunnen overleven, geestelijk, in zijn gevoel, werkelijk die duisternis, die pijn, zodanig moet ervaren dat hij tot het besef komt, maar zo kan het niet. Er is iets in mij wat kan overleven. Iets waardoor ik werkelijk in mijn eigen licht kan komen. Zo ver moest die mens door duisternis en lijden gaan. Het is goed om hierop door te gaan. Of zijn je vragen daarop aangehouden?
Ja, allerlei varianten, ja.
Oh.
Ik zie een vraag en er staat geen naam onder. Mag ik je stellen? Er staat, hoe maak je het vrouwelijke gedeelte, het vrouwelijk aangezicht van God in jezelf bewust? Doe je dat door mediteren, door te bidden?
Het vrouwelijk aangezicht, ik zal niet in de vrouw zeggen, maar in de mens, in elk mens, man en vrouw, is in die staat van begeerteloosheid te komen, waardoor de bevestiging van zijn geest in zijn persoonlijkheid die mens brengt tot een staat van geluk. Begrijpt u dat? Niet. Andere kant. Dat is eigenlijk een beetje een antwoord op zo net, hè? Op die andere mevrouw. De begeerte om geluk te hebben, om liefde te hebben, om geld te hebben, om iemand te zijn, om iets te zijn, om, nou ja, wat dan ook. De begeerte in jezelf, dat is de bevestiging van je persoonlijkheid, dat is je mannelijk element. Wanneer je vanuit dit ene aspect, dat mannelijk element van die bevestiging, dat geluk wilt hebben, wat het dan ook voor jou betekent, dan kom je niet in het geluk. Maar dan kom je in een mate van bevrediging van begeerte. Maar dat is niet geluk. Begrijpt u dit? Kunnen we misschien nog verder op doorgaan? Ik weet niet. Dan moet er eerst weer een vraag komen. Dat...
Het is net of het feit dat we hier zitten al in tegenspraak is met het vrouwelijk aangezicht van God. Omdat we zijn steeds... bezig in het denken eigenlijk. Als je het hebt over licht en duister, dan moet je daar alweer bij denken. Ja. Terwijl het... van hoe kom je dan inderdaad tot die liefdekracht?
Eerst moet je dus je denken zodanig ontwikkelen dat je kunt denken, hoe kom ik in die liefdeskracht? Ja? Dat is bewustzijn. Ja? Nou, ben je zover, ik zeg hier, maar ik bedoel iedereen... Nou, zijn wij zover gekomen dat wij met dat denken, door dat denken, bewust zijn geworden dat we ergens nog iets missen. Iets in onszelf is nog niet duidelijk. Is nog niet helemaal in ons doorgedrongen. Daar hadden we denken ook voor nodig. Nu komt de tijd langzaam aan dat dit denken... Dat wij gaan begrijpen, begrip is weer wat anders dan denken, dat wij gaan begrijpen dat dit denken een soort stok is om verder te kunnen lopen. Om ergens naartoe te kunnen gaan. Dan komen wij nu op het punt dat wij echt gaan ervaren dat het denken niet voldoende is om tot de beleving te komen van... Dit hogere zelf in ons, dit goddelijk zijn. Daar is het denken niet voldoende voor, want het denken is een verdichting, is een oorzakelijk gevolg in de stof, in onze materie van onze hersens, dus materieel van hogere geestkracht, maar toch nu materieel. Het diepere gevoel in ons, wat vrij is van prikkels van emoties, van gebondenheden. Dat dieper gevoel, heel diep in onszelf, is stilte. Is echte innerlijke diepte. Vrij, los van begeerte, los van angst, los van onzekerheid, is alleen maar zijn. En heus, dat heb je niet de hele dag, dat bestaat niet, heb ik ook niet de hele dag, echt niet. Zo even nog dacht ik, o heer, waar praat ik over? Ja, ik sta hier maar met niks in mijn handen en dan komt het wel. Het is toch iedere keer van, nou ja, ik moet daarover praten en hoe kom ik daar, hè? En op dat moment dat ik dat denk, dan weet ik al, oh, ik ben er helemaal naast. Ik ben helemaal ernaast. Dat is het niet. Ik moet hier staan. En dat gebeurt dan ook. Vrij, vrij van mijn eigen angsten. Vrij van nervositeit, vrij van, nou ja, noem maar op, onzekerheden enzovoort. Op dat moment dat ik me daaraan overgeef, dan is er bevrijding. En dan gebeurt er iets. Dan komt er een samengaan van dat hogere met de persoonlijkheid. En nou, ja, dus ik heb het even op mezelf betrokken, maar dat is dus bij iedereen. In wat voor situatie of hoe dan ook. Op dat ene moment dat je in jezelf durft te zeggen, durft te geven. Ik ben dat goddelijk zijn. Ik laat los. Al valt de hele wereld in elkaar. Ik laat los. Want ik ben dat goddelijk zijn, dus ik ben verbonden met de hoogste kosmische energieën. Ieder mens. Dat zijn dus momenten, begrijp je? Maar die momenten geven je kracht. Die momenten zijn zo krachtig dat ze daardoor dagen van, weet ik wat, voor ellende of verdriet of eenzaamheid of gekwetstheid, dat je daardoor die dagen aan kunt. Zo ga je door je leven heen. En omdat je die dagen aan kunt, zijn die dagen niet zo karmisch beladen. Graag vraag hierover. Anders praat ik al door, ik wil van u hebben, want daardoor... Ja, wacht even. En mag gerust tegen elkaar ingaan, heerlijk.
Ik had inderdaad een vraag gesteld over het karma, hè? Maar die is min of meer nu al beantwoord. Over het oud en nieuw karma. En ik was me er inderdaad van bewust dat je dat je eigen karma kunt beïnvloeden.
Tuurlijk.
Ja, maar ik dacht pas alleen met goddelijke wil.
Je vereniging met je hoger zijn is toch goddelijke wil?
Ja, dat bedoel ik, ja.
Er is geen ander dan. Want de wil van de persoonlijkheid is altijd gericht op de bevestiging van begeerte in materie. Wat voor soort begeerte ook doet er niet toe. Dus als je je losmaakt daarvan en in een totale acceptatie met jouw hogere zelf komt, dan ben je in eenheid met de goddelijke wil. Waardoor je het karma waar wij altijd allen in zijn, hè, dat is ons leven, dat is alleen maar werk hoor, dus heus niet altijd negatief, maar dat is ons leven, waardoor wij daar niet een nieuwe kras aan toevoegen. Want die kras, die moet je weer in een volgend leven oplossen of in dit leven. En als je die kras niet bewust bent, dan blijft die net zo lang ronddraaien, die spiraal van karma, tot je die kras wel bewust wordt. Begrijp je? Ik had graag de microfoon, het komt allemaal op schrift, dat is zonde.
Dat is duidelijk een hele nieuwe vorm van Gods wils... beschikking, invulling, in samenhang van boven naar beneden.
Ja. Dat is nou juist het nieuwe facet in de psychosofie, zoals dat via mij wordt gegeven. Via mij, hè, het is niet van mij. Waardoor er in de mens met het bewustzijn en de vrije wil verandering, vernieuwing, verlossing gebracht kan worden in zijn eigen leven. Individueel en dus collectief. Want elk individu is toch een onderdeel van het collectief. Verder.
Ja, ik wou je nog vragen, Zora. Het ging over hoe breng je dat vrouwelijk aangezicht nu in je tot uitdrukking. Ik denk voortdurend aan het woord overgave. Kun je misschien laten zien in wat voor zin dat een levenshouding kan zijn die dat vrouwelijk aangezicht in ons meer zichtbaar en ervaarbaar maakt?
Ja, ik heb het de hele avond ook al over gehad hoor. Ik weet niet of het je is ontgaan, maar wel over de acceptatie en dat is overgave. Zolang wij deze overgave nog vanuit de begeerte willen volbrengen, nalopen, trachten te grijpen, zolang is er dus niet de werkelijke overgave. Het vrouwelijk aangezicht van God is zonder begeerte, dus zonder bevestiging, hoe of wat dan ook. Als je daar nou op verder kan, dan kan ik het nog meer in de grond brengen. Want ik wil niet dat het abstract blijft, het mag niet abstract blijven.
Nou, om het dan misschien een beetje toe te lichten. Ik zie in onze maatschappij heel veel mensen die carrière zoeken. Of die voor geld uit zijn. Of die een naam willen maken in amusementswereld of wat dan ook. Daar zit iets van een drijfkracht in. En daarin mis ik nou precies dat vrouwelijke innerwent. Dat naar binnen gekeerd en dan vanuit het hart laten opbloeien. en zo begrip voor anderen hebben enzovoort.
Ja.
En zo heb ik het gevoel dat er in heel onze maatschappij iets zou kunnen doordringen van wat je het vrouwelijk aangezicht van God zou kunnen noemen.
Dat wat jij daar noemt, hè, het carrière, iets willen of iets zijn of iets hebben, dat is dus de kracht van Lucifer geweest, bewustzijn te willen hebben in materie, hè? Luciferisch. Wanneer je het negatief richt, is het arimanisch goed. Dat vrouwelijk aangezicht van God houdt in dat de liefde, de overgave, de innerlijke herkenning van dat hoger zelf, zoals ik zo net getracht heb om u het visueel te laten beleven en daardoor in uw gevoel, houdt in dat die bevestiging van vuurkracht, Lucifer is vuurkracht in onze maatschappij, op een andere wijze gaat komen. Waardoor de mens niet de noodzaak voelt, heeft, om met zijn vuur zichzelf te bevestigen ten koste van de ander. Begrijp je?
Maar van binnenuit,
van, dat kan niet anders dan van binnenuit.
Een zachte kracht die dan vorm krijgt op alle mogelijke wijze.
En die mevrouw die zo net zei van dan zitten we hier eigenlijk en dan is het in tegenspraak. Kijk, wat hier wordt gegeven, dat mag je noemen, dat is van buitenaf. Hè? Boven is zelfs nog buitenaf eigenlijk hoor. Dat wordt vanuit de geestelijke hiërarchie, de meesters van liefde en wijsheid, doorgegeven. Een persoontje moet dat doorgeven, alles van buitenaf. Goed, allemaal woorden, soms te veel woorden. Maar iets in jezelf kan dat herkennen en dan wordt het van jou. Dan is het jouw eigen liefdeskracht, jouw eigen verdieping, verstilling. En daardoor, daarmee levend, daarmee, wanneer het zonder begeerte in jezelf wortel schiet en daardoor kan jouzelf helemaal kan omvatten, dan straal je dat uit. Het is een geweldige kosmische energie die er dan uitgestraald wordt. En die anderen aanraakt, waar het ook in zit. Het zit in iedereen. Heus niet in een speciaal uitverkorene. Het zit in iedereen. En het wordt dan aangeraakt. Net zoals nu andersom. De bevestiging door het vuur, door te willen, te hebben, te zijn. Anderen ook aanraakt. En die daar ook heel geweldig hard mee bezig gaan. Waardoor je die botsingen krijgt. Waardoor je die enorme vuurkracht krijgt, die escalaties, die machtsverhoudingen, die dualiteiten. Begrijpt u dit allemaal? Duidelijk, hè? Hoera, we zijn op de grond.
Vraag je de binnenstelling? Ik wou dus zo dicht mogelijk bij de grond zien te komen. We hebben dadelijk verkiezingen. En wat moet er nou met onze politieke partijen als je het vooral aangezicht van God in gedachten neemt? Hoe moet je dat nou gaan voorstellen in de toekomst? Hoe moet ons land bestuurd worden als je uitgaat van dit principe? Hoe gaat dat dan?
Leuke vraag hoor. Kijk eens wanneer je een revolutie maakt, hè? Weet je, 10 jaar geleden werd mij gezegd dat er hervorming moest komen vanuit de psychosofie, het heette toen nog geen psychosofie, in de politiek, in de medische wetenschap, andere soort ziekenhuizen, in pedagogie, in religie. Even denken, er waren 7, waar is Kees? Kees weet het.
Theosofie.
Theologie, ja. Ja, dus in disciplines, in de wetenschap, in de maatschappij. Hoe breng je dat met de revolutie? Weet je nog de Franse revolutie? Vrijheid, gelijkheid, broederschap, sloegen ze elkaar het hoofd af. Waar is de vrijheid, waar is de gelijkheid en waar is de broederschap? Wat doen we nu? Die revolutie heeft dus geen zin, want je houdt de oude vormen in stand. Je zet er precies dezelfde vorm met mooiere woorden voor in de plaats. Dus wat moeten wij dan doen? In de Siderlelien is doorgegeven. Gemeenschappen zult gij stichten, nieuwe christengemeenschappen. Mensen die samen leven, werken vanuit vernieuwing van christen zijn in zichzelf. Hoe doe je dat? Op straat staan en dat van de daken roepen, kijk eens hoe goed ik ben. In de politiek. Een nieuwe partij oprichten. Je verbinden met elkaar in een nieuwe partij, daar komen weer machtsverhoudingen. Of je zodanig verbinden dat mensen die in al die verschillende partijen zitten, die aanraking in dat hart gaan voelen. Hoe? Goeie vraag, hoe?
Ja, hoe?
Als ik het antwoord niet zo in mijn bewustzijn kan krijgen, dan moet ik stil worden, dan wordt het antwoord anders gegeven. Deze vraag, voor waar ik zeg u, kan slechts werkelijk in materie beantwoord worden, wanneer steeds meer en groter getalen van mensen, mijn volk, mij, de kosmische Christus, in het eigen hart gaat ervaren. En zo zal het zich verbreiden. Als water, als levend water zal het door uw gelederen gaan, door uw maatschappij, in uw politiek komen. Begrijp, o mens, dat vernieuwing van vormen, mijn aangezicht in u, niet kan gebeuren door het staan op andermans schouders, het doen gebeuren over andermans rug, vanuit macht. Want dan zult gij slechts oude vormen in nieuwe bewoordingen kleden. Ik zeg u dat dit alleen kan geschieden, indien gij in de stilte van uw zijn wilt leven zoals zojuist is belicht geworden. Zo zult gij een zodanige straal van kosmische energieën verspreiden, dat deze straal andere, resonerende energieën zal herkennen, zal doen samensmelten, opdat uiteindelijk eenheid daaruit zal voortkomen. Is dit genoeg? Nu over verantwoordelijkheid spreken. Oh. Bij ieder mens ligt de verantwoordelijkheid te zijn in zijn eigen mate en gradaties van niveau van deze vereniging met dit goddelijk zijn. Ja? Niemand kan dat een ander opleggen. Je kunt dat niet gedwongen met elkaar verbinden, daar een politieke partij van stichten of hoe dan ook. De werkelijke verandering, ook in dit land, kan dus alleen komen van de individuele verantwoordelijkheid van het zijn in gradaties van niveau, van bewustzijn, van deze hereniging met het goddelijk zijn. En dan pas kan er komen een herkenning en verbinding van mensen die zo willen leven. En dat houdt niet in, wie vroeg mij dat? Een mevrouw zei het in mij, worden wij dan niet heel erg hoogmoedig als wij zo leven? Als wij zo zijn, als wij dat licht zo herkennen. Om te beginnen, moet u, of moet, misschien wilt u, laat ik zo zeggen, van mij aannemen dat deze angst die ik heel duidelijk bij u zie, voortkomt uit oude geconditioneerdheden en onze opvoeding. Niet alleen van u, ook van mij hoor, van iedereen denk ik. Daar zijn wij zondaren, boetelingen, eigenlijk verdienen wij nog nauwelijks te leven. Als wij het Nieuwe Testament vanuit deze nieuwe gedachten, vanuit deze nieuwe bewustwording zoals dat wordt doorgegeven, als wij dat zo lezen, dan ontdekken wij dat dat nooit zo is gezegd. Dan ontdekken wij in tegendeel dat er op verborgen wijze, want de mens van toen kon dat ook niet aan, kon dat zeker mentaal niet aan, dat er op verborgen wijze steeds is gegeven, zijt gij niet als goden? Ben ik niet in u? Dat aspect is die mens in die 20 eeuwen van duisternis en lijden en wel wetend van dat licht, maar daar naartoe vechtend, vergeten of niet duidelijk bewust van geweest. En nu komt het tijdperk dat we er wel duidelijk bewust van kunnen gaan worden. Natuurlijk heb je dan ook de kans, en een heel grote kans hoor, dat het een extremiteit gaat worden. Dat we aan de andere grens vallen, van dat we hoogmoedig worden en denken dat we, ik weet niet wat zijn. Ik meen dat ik vorige week op de tv zag dat een uil zich verontschuldigde voor spreken over christenen die altijd denken dat zij veel beter zijn dan anderen. Dat is ook in ons christendom geslopen. Als je christen bent, dan ben je absoluut beter dan een ander. Niets is minder waar. Want als je werkelijk christen bent, vanuit de kosmische Christus, herkenning in jezelf, dan zie je jezelf als een dienaar in jezelf. Als een groot licht in jezelf en daardoor een dienaar. Dat is uw antwoord. Alsjeblieft.
Yvonne?
Ja, zo ja. Hoor je me zo? Ja, hè? Het proces zit ik middenin, net als vele anderen waarschijnlijk. Jezelf zo respecteren, zo waardig te achten om gelijk als God te zijn, is een gegeven. Hoe geven we dat nou vorm in de praktijk? Als ik dus twee dingen door me heen hoor komen. Het eerste gebod is, ik weet het niet precies meer, maar dat we van God moeten houden. En het tweede van onze naaste. Als de Heer uw God ook de vrouw uw God is, en die twee, dat je dan zelf bent, kunnen we vanuit dat uitgangspunt dan van die ander houden. En op die basis daarvan nieuwe dingen, ook een nieuw kabinet creëren misschien.
Dat hoop ik dan. Dat is natuurlijk helemaal waar, maar ik wou heel even ingaan op dat aan God gelijk zijn. Wij moeten natuurlijk wel begrijpen dat wij in onszelf dat goddelijk aspect in zijn totaliteit hebben, maar dat wij mensen alleen maar in gradaties van niveau van bewustzijn dat God gelijk zijn kunnen herkennen. Begrijpt u wat dit betekent? Dat wij dus, zolang wij in materie zijn, maar onderdelen, aspecten van dat God gelijk zijn kunnen realiseren. Dit houdt tevens nog een verder antwoord op uw vraag in, waardoor je nooit werkelijk in hoogmoed kunt komen. Want je kunt nooit in je totaliteit aan God gelijk zijn, want dan was je geen mens. Dat is toch wel heel logisch.
Dankjewel.
Het heel belangrijk gebod is, geen zoals geen beeld maken. Het belangrijk gebod is, gij zult u van God geen beeld maken. En als je dat niet in ziet van die kop van de Christus, maar in dat je in je denken een beeld zet hoe God is, dan kun je er aan gelijk worden. Maar als je dat loslaat, dan kun je ook niet gelijk worden aan zoiets. En dan kun je naar binnen.
Ja, dat is waar. Maar ik heb ook in de vorige lezing duidelijk naar voren moeten brengen vanuit de begeleiding, dat de mensheid in de ban zit van een verslaving aan de historische Christus. En dat die mens daardoor niet in vrijheid kan komen om de kosmische Christus in zichzelf te herkennen en tot realiteit te brengen, waardoor hij in vrijheid de historische Christus als een ontzagwekkend groot voorbeeld kan zien, zonder daardoor zijn vrijheid kwijt te raken. Begrijp je dat? Ja? Ik kan niets horen. Wat is het?
Dat goddelijke is dus buiten ons gebracht, hè? Door de leer van de kerk. Is dat dan gebeurd vanuit de verleiding om in de macht te komen? Dat de kerk als instituut de mensen afhankelijk maakt van dat instituut? Of is er een andere reden dat ze dat beeld van God buiten zich hebben gesteld?
Dat is een van de vele redenen. De hoofdreden is dat de mens het besef van in zichzelf het goddelijk zijn te zijn niet aankon in zijn denkvermogen. Waardoor in die mens enorme grote duisternis zou komen van overwaardering, van hoogmoed, van vernietiging zelfs, van geest. Die mens is nu zo ver gekomen dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid ook mentaal aan kan. Besef je hoe groot dat is? Dat is een heel groot gegeven. En dat is ook die enorme lange weg geweest. Dat matriarchaat, de godin, het onbewuste, de macht van het onbewuste, het astrale, de magie. De macht van weten van diepere kennis en dat gebruiken. Dat ging niet goed. De mens raakte daardoor nog verder weg van het werkelijke God zijn. Toen moest komen het patriarchaat. En dat ging ook niet zo goed. Maar het is wel door dit patriarchaat gekomen dat geestkracht in denkkracht kon worden omgezet in steeds hogere en diepere frequenties, waardoor nu de mens met zijn denkvermogen zover is dat hij het wel aan kan, dit goddelijk zijn. Begrijp je? Dus dat is wat wordt bedoeld, dat we nu op een cruciaal punt staan. En nu gaan wij dat verbinden. En dan krijg je natuurlijk ook alle excessen van dien. Het valt aan de ene kant van de grens of aan de andere kant. Maar we hebben nu een grote mate van bewuste beleving van eigen verantwoordelijkheid.
En dat is dan ook de reden dat de kerk als instituut zijn plaats verliest. Dat nu het bij het individu wordt gebracht en niet meer in het instituut als godsdienst.
Instituten zijn gezagdragers. Hè? Instituten bestaan vanuit macht en gezag. Macht en gezag horen bij geestkracht in stof brengend, in materie brengend, dus vuurkracht, patriarchaal, mannelijk element. Dat is geweest. Ik zeg niet dat het in één keer moet verdwijnen, want dan komt er chaos. Wat wel kan gebeuren, ik zeg ook niet moet, is dat nu in dit patriarchale, in deze vuurkracht, in deze machtsbevestiging, langzaamaan als levend water, zoals is gezegd, het vrouwelijk aangezicht van God herkenbaar wordt. Waardoor uiteindelijk macht hervormd wordt. En dan zal het instituut niet meer nodig zijn. Hoe lang dat duurt, weet ik niet. kan misschien wel 1000 jaar duren, dat is me niet bekend.
Sluit het hierop aan?
Ja. Okay. Nou, hoewel. Ja, misschien wel, misschien niet. Ik wou vragen. Ik liep een keer op zaterdagmiddag in de stad. En toen zag ik al die mensen daar bezig. En ik dacht, het lijkt net alsof ze allemaal pleisters willen kopen voor hun wonden. Is begeerte eigenlijk het zoeken naar een pleister op de wonden, ja, die de wonden niet heelt?
Ja.
En wat voor consequenties kunnen wij daaruit trekken?
De mens is ontbonden en gedeeld. De mens is in zijn zoektocht naar geluk, naar innerlijke bevrediging, geluksgevoel, liefde, alles wat hij daaraan gelijk stelt, is die mens zodanig bezeten door die drang om dat te krijgen, dat hij daardoor dat geluk in zichzelf niet meer herkent. En omdat hij toch iets moet hebben, zoekt hij dus inderdaad die pleisters op zijn wonden. Hij zoekt het overal. Hij blijft het buiten zichzelf stellen. Net zoals we God altijd buiten onszelf hebben gesteld, stellen we ook onze hereniging met dat goddelijke buiten onszelf. Wij zoeken het buiten ons eigen ik. Begrijp je? Dat is een hele grote wond. Kijk niet zo verschrikt in.
Nee, ik keek niet verschrikt, ik keek nadenkend. Ze zeggen wel eens dat de begeerte juist de laatste tijd weer heel erg...
Ja, dat heeft met kosmische energieën te maken. Dat wanneer die kosmische energie in de mens dus nu duidelijker bewust wordt, dat daar is een leven innerlijk, een licht innerlijk, een geluk innerlijk. Dan gaat die mens in zijn vuurelement zitten om dat te vinden. Dus hij is zich al bewust dat dat bestaat. Hij gaat in zijn vuurelement zitten, dus in zijn begeerten en in zijn strijd en in zijn zoeken en zijn vechten om het te krijgen. Waardoor hij er nog verder van afkomt. Ja?
Nu begeren heel veel mensen opeens de microfoon. Een aantal zullen moeten loslaten.
Lekker, nu? Ik maak een hoop gebaar. Sorry, ik wilde vragen. Eigenlijk meer in de richting van de vraag van Ben en over dat vrouwelijk aangezicht. Wat was nou precies de plaats van vrouwen die in de middeleeuwen als heks werden verbannen? Welke elementen speelden daar dan in? Waren dat vrouwen die voor hun tijd in de tijd waren?
Waren hun tijd vooruit, ja.
Oh ja. Ja.
Weet je het antwoord nu? Vele elementen, hè? Een van de elementen, de angst van de man. De angst van de man om van zijn troon ontheven te worden. Van zijn troon afgezet te worden. Een van de elementen, hoor. De angst van de mens, niet alleen de man, maar de mens, man en vrouw. Voor iets wat zij dachten buiten hun lag. En niet in henzelf aanwezig was. Dus te weinig kennis ook daarvan. En het niet met het denkvermogen, hoe heet dat, op een rijtje kunnen zetten. Ja? Je moet het ook op een rijtje kunnen zetten, anders blijf je zweven. Goed. Daarnaast, en dat is de reden waarom het matriarchaat verdween, de macht vanuit de begeerte van de vrouw om zich daarin te bevestigen, juist eigenlijk in het meest heilige, ging de vrouw zich bevestigen met begeerte, dus vuurkracht, mannelijk element. Waardoor zij van dat heilige, dat geestelijke in haar, waar zij deel aan had, iedereen heeft er deel aan, maar zij had dat dan toch vrij bewust, zo'n, wat wij dan noemen, heks. Waardoor zij macht kreeg, En macht is voor een mens, nou, als een beker, noem eens wat lekker. De een zal het wijn vinden, de andere, nou weet ik veel, appelsap. Maar echt iets waarvan je nou, hè, heerlijk, daar word ik groot van. Daardoor ben ik iemand. Wat zat daar dan weer onder? Want het gaat steeds dieper. Daar zat angst. Daar zat miskenning. Daar zat schuldgevoel. Oh, daar zat van alles. Dus wat gebeurde er? Dat de vrouw dat geestelijk goed misbruikte door de dwangmatigheid van oude emotieherinneringstrillingen. Begrijp je dat? Karmisch dus. Nou, daar kunnen we een heleboel op vragen. Nee, ik ga jou vragen voorbij, of niet?
Ja, oh dan.
Huh? Ja, maar dat... Vinden jullie dat goed? Aan u hoor. Ja? Meningen verdeeld? Ja of nee? Nog één dan, vlug.
Ja, als alleen als mannen in deze tijd toespelingen maken van bepaalde vrouwen, dat ze een heks zijn. Wat betekent dat dan iets met hun eigen vrouwelijkheid?
Angst.
Toch ook dat ze dat niet... Ja. En dan plakken ze dat op je. Oh ja.
Ik word hier eigenlijk gebracht, ik zal niet zeggen dwingen, gebracht naar het toespitsen op man en vrouw. Hè? Misschien moet dat ook. Wanneer een man zo reageert, is er in die man de angst dat hij zijn greep op die vrouw verliest. Zijn macht dus, zijn vuurelement. Wanneer een vrouw op deze manier reageert, is dat vanuit een, ja, hoe moet ik dat zeggen... angst dat zij niet dat ook heeft. En waarom die ander wel en ik niet? Dat heeft met natuurlijk rivaliteit, maar waar komt rivaliteit uit voort? Weer angst, onzekerheid, miskenning, schuld en zo verder. Begrijp je? Dus wat moeten wij nou doen? Die oude troep kwijtraken. Ja?
Dat is een vraag van hier. Hanna, zou jij willen stemmen?
Zora, jij hebt steeds gezegd... De vrouw zal de poort van genade zijn... en zij zal verpletteren de klop van de slang. En elke moderne vrouw zegt dan tegen jou... maar de man heeft het vrouwelijke ook in zich. Waarom wordt dat dan niet over de man gezegd? Dus moet er iets toch in de trillingen van een vrouw zijn... dat daar een toegang toegeeft. En ik kan me voorstellen dat tot nog toe niet heel concreet voor onze bewustzijns, niet zo mystiek, maar concreet is mogen zeggen, omdat er nog zoveel pijn bij vrouwen zat die tot vrouwenmacht en dergelijke leidt. Maar misschien ben jij nou in al deze jaren toch een paar vrouwen tegengekomen die niet uit zijn op macht, maar toch zo ontzettend graag de genadige rol van die vrouw zouden willen zijn en willen vervullen. En mijn vraag is, als dat zo waar is, wil je dan alsjeblieft heel concreet en heel duidelijk en zodat onze bewustzijns nu het kunnen vatten, zeggen van hoe kan de vrouw de poort van genade zijn? Hoe kan zij de kop van de slang verpletteren? Hangt dat samen met bijvoorbeeld het feit dat vormen doorduren zolang er verlangen is? Hangt het samen met het opgeven van het verlangen naar het mannelijke? Of heeft het te maken met het zozeer losmaken van je eigen verlangen dat dat om kan slaan in een soort erbarmen?
Half. Dit is de meest essentiële vraag, denk ik, van deze hele avond. Ik vraag om de genade dat het zo mag komen dat ik hieraan kan beantwoorden. Waarom de vrouw zal verpletteren de kop van de slang, is omdat in de vrouw door haar mate van vrouw zijn, vrouwelijk aangezicht van God, ontvangen is, zonder begeerte. Dat kan in de vrouw zijn. Ik zeg niet dat het zo is. Wanneer in die vrouw dit gaat ontwaken, zal zij bij de man de negatieve vuurkracht van de begeerte tot staan brengen, waardoor in die man zijn vrouwelijk zijn zal ontwaken en hij met de vrouw samen tot de eenheid Gods zal kunnen geraken. Dit betekent dat wanneer de vrouw verlangt om die, naar die genade, wanneer de vrouw verlangt om deze rol te spelen, die vrouw daar nog heel ver vanaf is, pas wanneer in die vrouw door dat zij door haar begeerteloze zijn, liefde, ontvangenis, het hart van de man, dus het werkelijk diepste gevoel kan raken, dan pas zal zij verpletteren de kop van een slang, dat is de begeerte. De man wordt gedreven door de begeerte. Dat is zijn achtergrond, zijn basis. Zo moet het, anders sterven we uit. Maar deze drijving van begeerte in die man kan nu tot vernieuwing komen, waardoor hij wel in het begeren blijft bestaan, opdat de wereld blijft bestaan, maar dan niet in zijn vernietigende, te grote vuurelement komt. Begrijp je dat? Dan zal in die man de liefde, dus dat diepste gevoel, dat is het vrouwelijk aangezicht, tastbaar kunnen worden, reëel kunnen worden. Daar kan hij dan mee werken, mee leven, mee liefhebben. Dan is in die man niet alleen de begeerte om zichzelf te bevestigen, zijn hoofdlevensmotief. Maar dat gebeurt pas wanneer in de vrouw de begeerte om de liefde, om haar mannelijk element in zichzelf tot realiteit te brengen, is verstild. Begrijp je hoe dat elkaar in leven houdt? Dus je kan niet zeggen, het komt door de vrouw, het komt door de man. Wel nee, we houden het met elkaar in leven. Er is nog iets wat je moet vragen. Doe het. Je weet, ik mag niet geven als er niet gevraagd wordt. Mag proberen.
Ik heb, hoe zit het met het begeerte van de vrouw om kinderen te baren in dit verband?
Ja, mag ik dat straks beantwoorden, want dit is een stuk verder. Ik wou, dat tussenstuk moet ik nog hebben. Ja, iedereen probeert het tussenstuk, vooruit.
Als je dan dat begeer los wil laten, dan is het, moet het dichterbij zo? Moeilijk om niet door te slaan naar totale apathie.
Oh,
waar
ja.
Ligt de grens?
Natuurlijk, bij je eigen verantwoordelijkheid. En hier, hè, het begrip, het besef wat je aan het doen bent. Daar heb je nou die hersens voor nodig. Moesten we 2000 jaar lang door die duisternis heen gaan in die bevestiging. Om nu zo ver te kunnen komen dat we ook met onze hersens gaan, kunnen gaan ordenen. Kunnen gaan, wat ik zo even zei, op een rijtje zetten. Kunnen gaan beseffen wat we aan het doen zijn. Onze verantwoordelijkheid ook heel duidelijk kunnen gaan zien. Want anders gaan we alleen maar mee in de, toch in de emotie. Begrijp je?
Ja. Het antwoord op de vraag die gesteld werd net, betrof de samenhang tussen man en vrouw.
Praten. Of ik word doof of wat ook, ik hoor het niet goed.
Het antwoord wat gegeven werd op de vraag die net gesteld werd, die ging meer in de richting van de samenhang daarin tussen man en vrouw. Ja. Ik heb het gevoel, dat is blijven liggen, het specifieke van de vraag, waarom de vrouw?
Had kunnen weten toen ik je zag. Omdat de vrouw is de verdichting, de verpersoonlijking van de Kumara rondom de troon van de Sanat Kumara, de Heer van het Licht. Kumara betekent vrouwelijke vormgeving. Omdat de vrouw is de verdichting van de vrouwelijke vormgeving aangezicht van God, van het goddelijke. Omdat in de vrouw is gelegd het Michaëlische. Omdat in de vrouw is het behouden en het behoeden. Omdat in de vrouw is het leven, kunnen geven en behoeden. Omdat in de vrouw is de ontvangenis, het zijn vanuit de totaliteit, zonder afhankelijkheid, zonder dwangmatigheid, zonder verslaving. Heer, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En zij, die is geweest de moeder God, die is de Kumara rond de troon van de Heer van het Licht. Zij heeft dit tot voorbeeld gebracht aan de mensheid. Voor haar waren dat andere, zeer grote vrouwen, die in de religies van oude volkeren tot godinnen werden verheven. Dit is het godin zijn. Mij geschieden naar uw woord. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Alleen dit ene aspect is de basis waarop het mogelijk is dat de vrouw zal verpletteren de kop van de slang. Ja, het is niet dat dit mag, maar daar liggen natuurlijk vele brieven, of niet?
Nee, ik ben van selecteren.
Ja? Oh, oké. Okay. Hij is de baas dus.
Om dit... het vormgeven is dan toch weer via de persoonlijkheid. En dan komt het mannelijk en vrouwelijk in die mens weer samen. Speelt daar het mannelijk weer een rol?
Niets kan zonder de persoonlijkheid. Kon ik hier zitten zonder dit persoontje? Kon ik praten? Kon ik doorgeven?
Dat betekent dat nooit het vrouwelijk aangezicht puur naar buiten kan komen, maar dat daar steeds via de persoonlijkheid het mannelijk door mij weer... Wilt u daar wat op ingaan?
Helemaal waar, maar u weet dat dit een cyclus is van 3. Dat is begonnen met het mannelijk aangezicht van God, de kosmische Christus in ons mensen. Dit is het middenstuk, het vrouwelijk aangezicht van God in ons mensen. En het derde is de eenheid. U begrijpt wel dat mij is gevraagd om eerst die beide aspecten afzonderlijk te belichten, om ze dan tot een eenheid te kunnen brengen. Vanuit de beperkingen die dit persoontje bezit.
Jita wou eerst even. Jita?
Wanneer we zo puur ontvangenis zijn van het goddelijke zijn, eten we dan van de boom des levens die zo lang verboden is geweest?
Dan komen wij in de voorhof des tempels, waardoor wij genood worden aan de dis des heren. Ik zeg na, hè? Er wordt gesouffleerd dus. Het noden aan de dis des heren betekent dat men eerst moet kunnen komen tot die voorhof van de tempel, daar een laatste reiniging nodig heeft. Dat is dat bewust jezelf bevrijden van de karmische dwangmatigheden en gebondenheden. En dan kom je op de vrijheid in jezelf terecht. En dan kom je dus in de tempel. In het goddelijk zijn. Dan ben ik vergeten wat je verder vroeg.
Nou, ik geloof dat ik wil vragen van, dan, je zegt van, dan kom je in de vrijheid om?
Van het goddelijk zijn. Van jezelf. In dat goddelijk zijn. Natuurlijk in een gradatie van niveau, ja, alsjeblieft.
En dat noem je dan de boom, dus dat je dan...
Nee, wacht even. Dan word je dus genood. Dus hoe noem je, uitgenodigd. Als gast aan de dis des heren. Dan, aha, dan word je bewustzijn dus extra belicht. Dus je wordt je extra bewust van in die tempel te zijn, hè, en in je eigen vrijheid te zijn. En ja, God, toch in jezelf dan al te voelen. Moet je nagaan wat de verleidingen. Dat is die bewustzijn. Dan komt daar weer een nieuwe een spiraal van inzicht in je eigen karmische gebondenheden. Dus weer nieuwe zuivering, maar op een dieper niveau. Weer een stuk verder. Begrijp je dat?
Ik weet niet wat dieper is.
Nou, ze hoger. Verder.
En ik wou eigenlijk vragen hoe dan de verbindingen die wij met elkaar hebben...
Is het met het ding praten?
Oh, hoe de verbindingen die wij met elkaar hebben, dan worden. Dus ik denk in het denken, in de emoties ook. Dus dat in de persoonlijkheid, hoe we dat gaan beleven.
Oei, weet je wat ik zie? Ik zie een kolkende zee of zoiets. Vreselijk allemaal door elkaar van alles. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat in elk individu de verantwoordelijkheid aangescherpt wordt. Net als een potlood wat geslepen wordt. Het bewustzijn weer duidelijker wordt van dat zijn in God. De emoties tot een hoogtepunt komen. Ga je mee in die emoties? Of kun je daarvan bevrijden? En kom je in je dieper gevoel terecht? Snap je? Dus die spiraal van dat karma, ook zelf voor dat ding, die spiraal van dat karma, die bevrijding van die dwangmatigheden, die blijft altijd doordraaien. Maar die draait steeds verder. Op een hoger, een dieper of wijder niveau, noem het maar. En dat gaat zo door, tot wanneer? Dat weet ik niet. Begrijp je? Wie wil hier iets over vragen? Je kan een heleboel over gevraagd worden.
Het heeft te maken met de compactheid, met hoe compact het geworden was. Dat besefte ik ook toen je inleiding gehouden had. Ja. Toen dacht ik, als dat het vrouwelijke is, dan kan ik me voorstellen, zo compact, dat we 2000 jaar nodig hebben om daar ietsje doorheen te gaan.
Hou even met mijn beperkingen rekening, dat ik in een zeer korte tijd verschrikkelijk veel moet zeggen.
Maar ik denk dat dat precies is wat er gebeurd is met het vrouwelijke. Vrouwelijk is materie, vrouwelijk is lichaam, vrouwelijk is onderbewuste. Het is compact geraakt, steeds compacter. Er zijn door de inslagen van de geest allerlei ervaringen, herinneringen ingekomen, opgekomen, laag voor laag. Dat is duister, dat is donker. Dat moet niet door het bewustzijn belicht gaan worden. Als je de geest ziet als inslagen komend van buiten, moet er nu dus een beweging van onder naar boven komen, denk ik dan.
Goed, een duel, hè? Ja. Leuk, goed.
Mijn vraag,
jij, hè?
Nee, ga
je gaat verder? Nee, je bent nog niet klaar.
Mijn vraag is dan, is dat het vrouwelijke? Het komende van onder?
Nee, nee, jongeman.
Dat zal ik daarop zeggen.
Echt niet. Dat zou te simpel zijn.
Dat is niet de eerste keer dat het tegen mij gezegd.
Wanneer dat, alleen dat, een godsvrouwelijk aangezicht zou zijn. Ja, vergeef mij, maar dan zou dat een zeer, zeer slap aftreksel daarvan zijn. Dus wat jij nu belicht, prachtig dat je die vraag stelt en dit allemaal zegt, want daar kan ik veel dieper op ingaan. Ik zag wel een straaltje zo naar je toe gaan, dus. Wanneer, wij hebben altijd geleefd in aftreksels, dat is waar. Dat is helemaal waar, daar heb je gelijk in. De vrouw, zeker de vrouw, heeft geleefd in verslaving aan haar aftreksels. Werkelijk, ze kon slecht koffie zetten, echt waar. Maar nu is die vrouw bewust geworden. Die vrouw heeft haar hersens ook leren gebruiken. Die vrouw heeft ontdekt dat het meezwemmen in haar emoties haar niet die resultaten brengt, niet dat die bevrediging in zichzelf, bevrediging is een raar woord, maar dat geluksgevoel, die genade in zichzelf geeft, die ze daarvan had verwacht. Dus die vrouw is nu zover dat ze afscheid neemt van haar aftreksels en tot de werkelijke inhoud wil gaan geraken. Dat is het vrouwelijk aangezicht van God. Want dan krijgt zij de kracht, doordat zij haar verslaving, haar dwangmatigheid aan de geest kwijtraakt. Snap je dat?
Ja. Ze moet dus zelfstandig worden. Leuk. Zelfstandig worden, onafhankelijk.
Ja.
Maar dat heeft ermee te maken dat het diepste vrouwelijk zit het diepst wegstopt in materie. In het lichaam. In het onderbewuste. Daar zijn lagen overheen gekomen, als het ware gaven die de tegendruk, waardoor dat diepste nu omhoog kan gaan komen. Het is de andere beweging die in de kosmos zit. Het was eerst het uitdijen.
Het is een ketel die helemaal vol zit en kookt en uiteindelijk vliegt het deksel eraf. Dus de druk wordt zo groot dat ze wel moet.
Is de uitzettende...
Dat is nogal lui hoor.
Ja, is dus een uitzettende kracht is dat.
Ja.
Het vrouwelijk is een uitzettende kracht. Dat betekent dus dat al die laagjes die erop gekomen zijn, stuk voor stuk aan het licht gaan komen.
Ja. En dat is wat ik dan altijd noem in gradaties van niveau van bewustzijn, waardoor je in die gradaties een gelijkheid aan God krijgt, aan God ervaart. We verder gaan. Prachtig.
Ja, het diepste gevoel, dan denk ik, dat ligt helemaal diep in. En toch op elk niveau kom je iets van het diepste gevoel tegen. Hoe zit dat dan?
Ja, natuurlijk. Als dat niet zo was,
ja, ik
dan...
ben simpel. Hè? Dat is simpel, dus.
Nee, nee. Ach, je moet dat woord simpel ook maar simpel ervaren, hoor. Wanneer dat niet zo zou zijn, zou de kracht, de uitzettende kracht, dus niet kunnen bestaan.
Dat is nog een...
Ik weet niks van wiskunde. Ik had vroeger een 4 op de HBS voor wiskunde, dus dat ben ik helemaal kwijt. Maar wat ik zie is druk, hè? Waardoor gaat de raket omhoog? Druk. Als die druk daar niet is in al die lagen van bewustzijn en onderbewustzijn, dan is de kracht niet groot genoeg om dat hele al, want dat is uiteindelijk een heel al, te laten uitdijen, om die raket omhoog te laten vliegen.
Dat is eigenlijk de functie van het negatieve. Dat is een opeenhoping van energie.
Daarom is in wezen nooit iets echt negatief, want in al het negatieve zit het positieve verborgen.
Is dus noodzakelijk om tot het licht te komen, het negatieve?
Dat is gedeeltelijk noodzakelijk, maar de afhankelijkheid daarvan is niet noodzakelijk.
Je wilt dat het op een gegeven moment zonder kan?
Ja, dat duurt nog wel lang.
Oké, okay, bedankt.
Dankjewel, dat is een hele... Vind ik leuk zo'n... Ja.
Daar achterin. Van de microfoon.
Ik wil nog even op dat vrouwelijke aspect terugkomen. Wat voor een rol speelt de seksualiteit hierin?
Goed zo. De seksualiteit is bevestiging. Vanuit de begeerte. Vuurelement. Geestkracht in stof gebracht. Want de seksuele energie is levensenergie, kosmische levensenergie. In de stof. De mystiek daarin, dus het hogere begrip daarvan. De arme jong. Hij is ook een mannetje. Maar het hogere begrip daarvan is. Ik ben het even kwijt. Het gaat over zichtbaar zijn. Ja. Ik zag iets van het kind, hoe daarom. Het hogere begrip daarvan is dat. Die levensenergie, die kosmische levensenergie, die dus in onze menselijke materie als begeerte en seksualiteit is verdicht, in wezen betekent dat die mens alleen tot het werkelijk goddelijk zijn in zichzelf kan komen door de bevestiging van geest in stof, maar dan niet vanuit de begeerte. Als je nou even doorvraagt, dan kom ik meer op de grond terecht.
Ja, kun je dus op een gegeven moment zonder die seksualiteit? Dus,
natuurlijk, dat is toch zeker al bewezen in alle eeuwen. Ja. Vraag wel niet hoe, maar dat geeft niet. In alle esoterische groeperingen, religies, is altijd duidelijk gemaakt dat wanneer een mens zonder seksualiteit kan zijn, zijn kosmische levensenergie, geestelijk, dieper geestelijk gericht is, dieper in zijn bewustzijn en in zijn gevoel doordringt. Maar nu, wat mij is gegeven om aan u allen dus door te geven, is dat in al die eeuwen, en ik wil toch ook niet generaliseren, maar toch in al die eeuwen, vele mensen, vele celibatairs, vele esoterische groeperingen, deze waarheid te veel in een dwangmatigheid en een verslaving aan die dwangmatigheid hebben gebracht, waardoor er een enorm groot karma is ontstaan. Ja? Er werd gezegd dat deze komende 2000 jaar de eeuwen zijn van zuivering. Daar vandaan dat Aquarius. Dus ook zuivering in het begrip seksualiteit, het begrip spiritualiteit in seksualiteit. Begrijp? Vraag maar door. Iemand anders? Iemand zegt ja.
Ik heb altijd afgevraagd hoe het nou was met Mozart en Bach, die toch tuigden van diep gevoel en zeker niet celibatair leefden. Mozart.
Celibatair leefde?
Oh, niet.
Oh, niet. Nee, wou ik zeggen.
Bach had 19 kinderen en Mozart was ook heel seksueel gericht. En terwijl de muziek van zo'n ongelofelijke oorsprong komt.
Je kent misschien het spreekwoord, hoe groot de geest, hoe groot het beest. Ik zeg niet dat zij dat waren hoor, bewaar me. Nee. Maar het betekent, de diepe betekenis daarvan is dat een mens die in een zodanige mate van geest verkeert, dus genialiteit, al zijn lagen, ook, laat ik niet zeggen geniaal, maar wel extra gestimuleerd zijn, om het dan zo even uit te drukken. Wanneer in die mens deze genialiteit niet met het bewustzijn, door de zuivering van het onderbewustzijn wordt beleefd, dan glijdt hij juist dieper weg dan, laten we zeggen, een gewoon mens. En weer wil ik het niet generaliseren, maar zo kan het zijn. Ik wil niets ten nadele van Bach of Mozart zeggen. Maar begrijp je waarom dat zo kan zijn? Je moet eigenlijk de andere kant nog vragen. Het zit er twee kanten aan. Iemand anders? Ja, met dat ding. Oh.
Wat heb je dan?
Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen vraag. Maar als je het zo zegt, dan ben ik niet blij.
Jammer.
daarom sta ik ook op en zeg ik dat.
En ja, weet je hoe dat kon? Het is niet af.
Nee.
Ja, dat is goed zo. Begrijp je wat er gebeurt? Dat is ook heel, heel grappig. Dat is ook humor in de sfeer. Doordat er zoiets wordt gegeven en het dan niet af is, prikkelt het u. Je wordt boos. Waarom nou? Hè? En je moet verder gaan. Maar door die prikkeling gaat je eigen inspiratie werken. Snap je?
De grote componisten waren toch ingewijden. En dan klopt dat toch niet? Zo'n groter geest, zo'n groter beest. Want het waren toch ingewijden?
Haha.
Ze kwamen dan toch met evolutie op de wereld.
Ze waren zeker ingewijden, niet altijd zo bewust van hun ingewijd zijn. En dan heb je nog wat zo vaak is gezegd, dat juist bij grote geesten, bij ingewijden, bij meesters, boodschappers, paragnosten, mediums, ik zak af, alles wat hiermee te maken heeft, juist door het meerdere weten, dieper voelen, ook die diepere lagen zeer hard worden gestimuleerd. En dan komt de eigen verantwoordelijkheid, de eigen zich kunnen bevrijden van oude dwangmatigheden, van bevestiging, van zich moeten bevestigen. Snap je? Dat is dus weer het antwoord op, ik weet niet wie daar dat vroeg. Begrijpen jullie nu hoe dat zit? Nog niet?
Ja, Hanneke, heb jij een vraag die op aansluit?
Maar ik denk dat het andere stukje daarvan is. Ik ga eigenlijk door op haar.
In dat ding praten?
Ja. Ik voel een beetje wat doorklinken over een nieuwe dimensie die bij seksualiteit zou kunnen komen. En die heeft veel meer met spiritualiteit te maken dan we nu gewend zijn.
Goed zo. Ja.
En ik wil er meer over weten, maar...
Wil je meer over weten? Fijn. De nieuwe dimensie die nu gaat komen in de seksualiteit, beginnend vanuit de zuivering van het onderbewustzijn, dus de dwangmatigheid van de oude emotionele gebondenheden, vanuit vorige levens, karma, in dit leven altijd weer opnieuw aangeraakt, gestimuleerd door de situaties die je in dit leven krijgt, die je dus zelf hebt uitgezocht, is dat die mens in die seksualiteit het spirituele zijn, het goddelijk zijn gaat brengen. Vroeger was God en seksualiteit, dat was zo vies, dat hoorde niet bij God. Je moest wel in het donker met een kleedje over het heilige hartbeeld met elkaar naar bed, want anders konden er geen kinderen geboren worden. Maar eigenlijk hoorde dat niet. Begrijp je? Hoe gefrustreerd, hoe allerverschrikkelijk, pijnlijk, verdrietig is dit eigenlijk, dat wij mensen zo zijn geweest. Misschien nog wel, ja. De vernieuwing dus nu. Vanuit spiritualiteit in de seksualiteit is de beleving van seksualiteit. Er is altijd een bepaalde mate van begeerte nodig, niet waar? Anders kan dat niet biologisch. Maar zodanig dat nog de man, nog de vrouw, de ander wegvaagt. In dat lied van Twan, geef het brood aan hem of aan haar, maar eet niet uit zijn of haar hand. Begrijp je wel wat het betekent? Vind ik geweldig van hem, zijn tekst. Door jouzelf in jouw eigen waarde te houden, jouzelf daarin te respecteren, draag jij dus jouw vereniging met God in jouzelf. Dat straal je uit. Dat laat je zien aan die man. Ik spreek nou tot jou een vrouw. Andersom geldt net zo. Dat straal je dus uit naar die man. Waardoor in die man de macht van zijn begeerte om zich seksueel te bevestigen in jou hervormd kan worden, een vernieuwing kan krijgen, want daardoor kan hij zijn eigen vrouwelijk zijn, zijn eigen diepste gevoel gaan herkennen. Wanneer in jou is een te grote afhankelijkheid van zijn liefde en van de seksualiteit, ik moet het zeggen even persoonlijk hoor, ik weet helemaal niet of je een man of vriend hebt, dat geeft niet. Maar wanneer je dat doet, dan bevestig je hem in zijn macht van zijn seksualiteit. Dus in zijn mannelijk zijn, in zijn vuurelement. Die tijd moeten we voorbij zijn. Wij vrouwen mogen dat niet meer. Maar nu andersom. Die vrouw is in zich zo, dat was de ene kant, hè? Dus de afhankelijkheid en de liefde en zo van die vrouw. Nu de andere kant. Die vrouw is in zichzelf zo bewust geworden van haar mannelijk element, van haar vuurelement. Dat moest dus, want zover moesten wij vrouwen komen om uiteindelijk de dualiteit kwijt te kunnen raken. Die vrouw is dan zo in haar macht geschoten, van haar mannelijk zijn, van haar vuurelement, dat zij daardoor in die man een enorm karma aanreikt, zijn schuldgevoel stimuleert. Waardoor hij door dat schuldgevoel beheerst, in angst komt en zichzelf wederom door zijn macht wil bevestigen. En niet zijn werkelijke vrouwelijkheid innerlijk kan herkennen. Dat is een nog dieper antwoord op Hanna's vraag van het verpletteren van de kop van de slang. Ik geloof dat ik het niet duidelijker kan uitleggen. Ik heb ook mijn beperkingen. Is het zo goed? Ja?
Het loopt tegen 10:30. Ik geloof zelfs wel dat het er overheen is.
Ja, ik voel een koude wind in mijn nek en ik gevoel, ja, het is klaar.
Het is klaar?
Ja.
Er zou nog... Kan er nog een vraag stellen? Ik heb één vraag, maar ik wil misschien niet stellen. Dat is een slot.
Ja. Ja, maar er wil iets komen, maar ik weet
er
niet.
Er is één vraag die lijkt te passen bij het slot. Die komt van Ilse Plugge. Wie is dat?
Zal ik de vraag herhalen?
Ja.
Ik heb gevraagd wat de rol van de mystieke Maria in deze tijd betekent. Maar ik heb mijn antwoord eigenlijk al gehad. Het was best een brandende vraag.
Ja, ik hoef het niet te herhalen.
Wat zegt u?
Ik hoef het niet te herhalen.
Nee, en ik ben u zeer dankbaar.
Dank u wel. Ja, er wil iets komen. Buiten om mijn nek heen. Mens. Gij mensen. Hier in deze zaal. Met een zo grote oproepende kracht. Waardoor ik mij kon manifesteren. In uzelf. In de voorganger. Maar vooral in ieder van u. Want al uw vragen waren stappen om tot de deur van de tempel te geraken. Wees bewust van de genade van de Heilige Geest in uzelf, uw vrije wil. Om uzelf te bevrijden, los te maken van uw oude, dwangmatige vormgevingen, zodanig dat u kunt openstaan voor vernieuwing in uw denken, verdieping in uw inzicht, waarachtig gevoel in uw diepste zijn. En weet dat dit is de hoogste seksualiteit, de hoogste kosmische levensenergie, het huwelijk van de kosmische Christus in de materie, met de materie, het werkelijk geestelijk mannelijke, ontvangen in het diepste vrouwelijke van ieder mens. Wij hier in de sferen, wij danken u voor avonden als deze, voor u meegaan daarin, uw bereidheid, uw vragen stellen, uw verlangen, want slechts zo zal werkelijk bewustzijn op uw planeet kunnen komen. Ga in vrede. En dank in uzelf voor uw eigen goddelijke aanwezigheid. Amen.